We gaan met elkaar naar Jacobus. Jacobus hoofdstuk 1. En we zijn daar gebleven bij vers 13. En we gaan lezen vers 13 tot en met vers 18. Jacobus 1 vers 13 tot en met vers 18. En daar staat: laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Ja, een bijzonder gedeelte wat vaak toch niet helemaal juist wordt verstaan, omdat men weer vergeet aan wie eigenlijk Jacobus zijn brief schreef, namelijk aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zoals hier in het eerste vers van hoofdstuk 1 dat wordt gemeld door Jacobus. Goed, de 12 stammen in de verstrooiing. En het is eenvoudig om op te vatten dat de 12 stammen Israëls zijn. En deze 12 stammen die zich bevinden in de verstrooiing buiten het land van Israël, ja, die worden beproefd, die hebben een moeilijke tijd. En wat doet nou Jacobus? Jacobus legt uit hier wat de reden daarvan is, de reden van deze beproeving. En het is natuurlijk zo dat voor een ieder die door de Heer Jezus Christus geroepen is, die God persoonlijk heeft leren kennen, of er nou Joden zijn, of er nou heidenen zijn, de mens in het algemeen, als we de Heere toebehoren, als we verlost zijn, dan maken wij in ons leven beproevingen mee. En het is belangrijk dat we dat aan de ene kant natuurlijk hieruit Jacobus ook voor ons eigen persoonlijk leven, dat we daar ja, dit gedeelte ook nemen tot lering daarvoor. Want ons leven is niet zonder dat het getest wordt, zonder dat het beproefd wordt. Ons geloof wordt beproefd. En we maken allemaal wel eens moeilijke perioden mee. Niet altijd schijnt de zon in ons leven. En soms gaan we ook door donkere tijden in ons leven heen. En veel hangt er dan van af in ons leven hoeveel van Gods waarheid wij in ons eigen hart hebben opgesloten, hoe we daar van Gods waarheden hebben opgeborgen in ons hart, hoeveel daarvan in onze gedachten zijn en hoe in die situaties die gedachte, Gods waarheid dan, naar boven komt en we daardoor door zo'n moeilijke periode heen komen. We kunnen namelijk dat helemaal verkeerd opvatten in ons leven. Een hele verkeerde gedachte bij hebben. En dan kan zo'n beproeving van ons geloof ons veel meer verontrusten dan eigenlijk noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in de psalmen lees je dat de psalmist op een gegeven moment klaagt dat de Heer hem verlaten heeft. Maar dat is helemaal niet zo. De psalmist gaat wel door hele donkere perioden dan in zijn leven heen. Maar de Heer verlaat de verloste nooit. Anderen kunnen wel eens denken, de Heer heeft me vergeten. Maar de Heer vergeet ons niet. Of denken van, ik heb iets verkeerds gedaan en daarom straft de Heere mij. Maar dan hebben we het allemaal eigenlijk bij het verkeerde eind. Want de Heere verlaat ons niet, de Heere vergeet ons niet en de Heere straft ons niet. De Heer is wel met ons bezig. Want de Heer heeft ons lief. Maar we moeten dus wel oppassen dat beproevingen in ons leven, dat we die niet verkeerd uitleggen voor onszelf. Hij is onze hemelse Vader. Hij voedt ons op. En hij wil dat wij opgroeien in het geloof. En daarom geeft hij dat geloof van ons een aantal oefeningen. Dat is hetzelfde als iemand bij je zou komen en die zegt, joh, ik ben zo mager als een lat, ik heb helemaal geen kracht. Ik zou wel sterk willen wezen, maar ik ben het niet. Wat voor advies geven we dan zo iemand? Dan zeggen, joh, dan moet je wat gaan sporten. Dan moet je wat aan de ontwikkeling van je spieren gaan doen. Dan word je vanzelf sterk. En wat moet iemand dan gaan doen om sterk te worden? Dan moeten zijn spieren worden geoefend, anders blijven ze alleen maar dun en slap. En krijgt hij helemaal geen kracht. Zo worden we sterk. Zo oefenen we onze spieren en groeien ze ook. En dat is hetzelfde met het geloof. Ons geloof wordt pas groot. Ons geloof wordt pas sterk. Als wij als God oefeningen, beproevingen in ons leven toelaat. Want hoe kunnen we ooit iets voor de Heere betekenen. En in de dienst van God worden ingeschakeld. Als we geen groot geloof hebben. Als ons geloof niet sterk genoeg daarvoor is. Wat kunnen kleingelovigen voor de Heere doen in moeilijke tijden? Ja, ons geloof dient onwankelbaar te zijn. En een onwankelbaar geloof is een groot geloof. Alleen een groot geloof voldoet eraan dat het niet wankelt in moeilijke perioden van ons leven. En dat is wat onze hemelse Vader op het oog heeft. Daarom oefent Hij ons geloof. En brengt Hij zekere moeilijkheden op ons weg. En Hij stelt ons op de proef of we in die moeilijkheden Hem vertrouwen of niet. Het kan vaak in die moeilijke tijden, ja, gaat het vaak of we worden helemaal daarvoor van ondersteboven. Of we raken er helemaal van de kook van. We raken er helemaal ontsteld van. En dan gaan we naar andere mensen toe. En daarom steun vragen. Of het is zo dat we niet naar andere mensen gaan. Maar dat we ons richten op Hem alleen. En dat we alles wat ons overkomt Hem toevertrouwen. En dat we zeggen, Heere, Gij weet alle dingen. En dat we in ons gebed ook tot uitdrukking brengen. Dat we absoluut geloven dat de Heer Jezus Christus in die beproeving ook alles in ons leven onder zijn controle heeft. En dat hij met de beproeving ons ook de uitkomst zal geven. En we weten het eigenlijk wel dat de Heer belooft dat wij niet boven vermogen zullen worden verzocht. En dat aan de andere kant we ook niet meer te dragen krijgen dan we dragen kunnen. En we weten dat hij, ja, met die beproeving ons ook de uitkomst zal geven. Dat hij uiteindelijk altijd de situatie heer en meester is. Dat hij de leiding van ons leven in ons handen heeft. Maar het maakt een heel verschil hoe wij daarin staan. Hoe onze houding is. Welke houding we aannemen. Raken we er helemaal van ondersteboven? Zitten we echt in angst? Gaan we huiveren? Of is het zo dat we ons vertrouwen ten volle stellen op Hem? En als we ons vertrouwen ten volle gaan stellen op Hem, dat is geloven, dan wordt ons geloof daardoor sterk. Dan wordt ons geloof daardoor groot. Of dus we sterken ons in het geloof, in het zien op Hem. En dan ontvangen we elke dag de kracht om de beproeving te doorstaan. Dan dienen we Hem de hele dag door. Dan staan we voortdurend in zijn gemeenschap. Of we zien niet op Hem, maar op de omstandigheden. We verblijden ons niet meer in de Heere ten alle tijden. We zien op onszelf, zien op de omstandigheden. En we raken uit Gods gemeenschap. Dit is dus wat Jacobus hier aan de gelovigen, de Hebreeuwse gelovigen, de Joodse gelovigen, laat zien. Hij vertelt ze dus waarom hun geloof beproefd wordt door God. En dat is wat hij dus duidelijk maakt. En dat is dus heel belangrijk in dat 13e vers. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Ja, misschien moeten we dat woord verzoeken, dat hier staat, wijzigen. Want het woord verzoeken, het Nederlandse woord verzoeken, dat kunnen we ook maar op één manier opvatten. Namelijk alleen maar op een negatieve manier. Op de manier van dat wij verzocht worden door het kwade. Je zegt namelijk nooit van ik word verzocht om het goede te doen. Dat staat in ons gevoel, in onze Nederlandse taal, haaks om elkaar. Je wordt alleen maar verzocht om het slechte te doen, om het kwade te doen. Maar het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, en onder de Grieken, werd het woord zowel positief als negatief gebruikt. Daarom is het beter om dat woord verzoeken te vertalen tot het woord beproeven. In vers 12 is het positief. Zalig, dat is positief. Zalig is de man die in de verzoeking volhardt. Wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Hier zie je, het is een proeven die je moet doorstaan. En als je die met glans doorstaat, dan ligt daar voor je de kroon des levens. Ja, in die zin zou je kunnen zeggen dat elke onderwijzer op school, als hij een proefwerk geeft, dat hij dan niet bezig is, dat hij met zijn leerlingen bezig is om te zorgen dat zijn leerlingen allemaal een dikke onvoldoende zullen halen. Dat is niet de bedoeling van de onderwijzer. De onderwijzer weer wil graag dat zijn lessen die hij gegeven heeft, dat nu in de praktijk blijkt dat al zijn leerlingen met glans een 10 halen. Dat wil hij het liefst. Dat is positief. Dat is niet negatief. Die onderwijzer heeft daar niets kwaads bij in de zin. En zo heeft God ook niks kwaads in de zin. Zalig is de man die in de verzoeking volhardt. Die de beproeving, dat is een betere vertaling, die in de beproeving volhardt. Wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan hem die hem liefhebben. Hier is het positief. En het volgende vers, vers 13, is negatief. Laat niemand als hij beproefd wordt, zeggen, ik word van Gods wegen beproefd, want God kan door het kwade niet verzocht worden, en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Hier is het negatief. En daar komt ons woord verzoeking het beste van. Hoort daar het beste bij. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. Ja, God brengt ook niemand in verzoeking op die manier. Op die wijze. Hij beproeft ons geloof. Natuurlijk doet hij dat. Maar niet door het kwade. Vers 14 zegt. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijner eigen begeerte. In andere woorden, we kunnen God dus niet de schuld geven ervan. En hij is ook niet degene uit wie de verzoeking voortkomt. We moeten de juiste persoon aanwijzen. En wie moeten we eigenlijk de schuld ervan geven? In vers 14, dat zijn wij zelf. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, en dat is dan in het negatieve, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijner eigen begeerte. God de schuld ervan geven, dat is verkeerd. We moeten dan onszelf de schuld ervan geven. In Lucas 18, daar vinden we dat de Heere Jezus een gelijkenis maakt, een vergelijking maakt tussen, zoals er boven staat, de fariseer en de tollenaar. Lucas 18 vers 9. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten deze gelijkenis. En wat is die gelijkenis dan? Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Ja, we zien hier aan de ene kant in de tempel verschijnen in deze gelijkenis een fariseer en aan de andere kant een tollenaar. Allebei bidden, zowel de fariseer als de tollenaar. Die fariseer, die heeft er geen idee van dat hij verkeerd is. Op geen enkele manier. Hij slaat zich alleen maar op zijn borst hoe goed hij is. Terwijl de ander, de tollenaar, ja, die durft geen eens zijn ogen naar de hemel op te heffen. En hij zegt maar 1 ding. Hij zegt, Heere, o God, wees mij zondaar genadig. En dan vraagt Christus in deze gelijkenis, wie ging gerechtvaardigd naar huis terug? Nou, dat is niet de man die zo pochte op zijn eigen heiligheid. Maar het was deze tollenaar. Deze tollenaar die ervan overtuigd was wie hij was, namelijk een zondaar. En dat moeten we bedenken als we falen. Namelijk, dat is omdat we zondaar zijn. En de tollenaar wist dat. En hij gaf niemand anders de schuld. Hij haalde er geen uitvluchten bij. Hij zei niet, het ligt aan mijn omgeving. Ook zei hij niet, het ligt aan mijn opvoeding. Nee, hij zei, ik ben fout. De schuld ligt bij mij. O God, wees mij zondaar genadig. En dat sluit exact aan bij Jacobus 1, vers 13 en 14. Als in vers 14 staat, maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijn eigen begeerte. En de tollenaar, die wist dat. Zo, ieder mens, als hij verzocht wordt, dan komt dat voort uit de verlokking, uit de zuiging van zijn eigen begeerte, zijn eigen verlangens. En Jacobus laat zien hoe dit dan verder gaat. In dat 15e vers, daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Ja, wij behoren daarom tot een sterfelijk ras. Daar is de Bijbel heel duidelijk in. Wij zijn zondaars. En ja, als we naar de mens kijken in het algemeen, die gaat allerlei uitvluchten verzinnen. Die gaat zijn omgeving de schuld geven. Of die gaat zijn ouders zo'n schuld geven. Zo ben ik opgegroeid. Zo ben ik volwassen geworden. Zo ben ik opgevoed. Maar daar ligt het niet aan. Het ligt aan hemzelf. Het komt uit zijn eigen voort. En Christus, die wijst er ook op, bijvoorbeeld in Matteüs 18, zoek maar op. Matteüs 15. Matteüs 15, vers 18. Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen. Moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. Nee, het is niet wat van buiten naar binnen komt, maar wat uit het hart komt. En daarom behoren wij tot een sterfelijk ras. De zonde is universeel. Het is de zonde van Adam. En Adam, door Adam kwam de zonde de schepping binnen. De mensheid binnen. En daardoor ook de dood. Het gevolg daarvan is de dood. Het loon van de zonde is de dood. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. Nee, zegt Jacobus in vers 16, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Jacobus zegt, ga dus niet de verkeerde conclusies maken. Trek niet de verkeerde conclusies. Hij zegt, ik wil dat jullie allemaal correct verstaan hoe het plaatsvindt in ons leven. Want, zegt hij in vers 17, iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Hij zegt, iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, voor het woord volmaakt staat het woord volwassen. En dat is een sleutelwoord hier. Iedere gave die goed en elk geschenk dat die volwassen is, die volwassen maakt, daalt van boven neder. God is in ons leven aan ons werk. En hij is aan het werk om ons volwassen te doen zijn, dat we opgroeien. Hij wil graag dat we geestelijk gezien in het geloof spieren krijgen. Dat we krachtig worden, dat ons geloof groot wordt. En de Heere is de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. God verandert niet. En dat is een liefdevolle gedachte. We kennen zijn houding tegenover ons. En hier wordt verteld dat hij in zijn houding tegenover ons nooit verandert. We denken misschien dat als de dingen in ons leven niet goed gaan, dat hij misschien zal veranderen. Dat hij misschien boos op ons wordt. En ons misschien gaat straffen. Ons gaat verlaten. Ons gaat vergeten. Maar dat is geen zins het geval. God heeft ons lief. En dat moeten we nooit vergeten. Hij is als een meester. Net als op school. Hij geeft ons les. Hij onderwijst ons door zijn geest. Uit zijn woord. En wij krijgen daardoor inzicht in zijn woord. En hij beproeft ons. Hij laat beproevingen toe. In ons leven. Opdat wij daar met glans, met glans doorstaan. Dat we met vlag en wimpel de overwinning behalen. En dan wil hij ons de kroon des levens geven. Maar die verzoeking aan zich in ons leven. Als we kijken, dan laat hier Jacobus heel duidelijk zien dat die verzoeking in ons leven voortkomt uit onze eigen begeerte. Er zitten dus twee kanten aan die medaille. Aan de ene kant is het positief, aan de andere kant is het negatief. Dat moeten we nooit vergeten. De Heere in ons leven aan het werk is en dat hij ons op laat groeien, het op laat wassen tot de volmaaktheid, tot de volwassenheid en dat hij de Vader der lichten is, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer, dat vinden we ook benadrukt in Hebreeën 6. Zoek het maar eens op, Hebreeën hoofdstuk 6. Hebreeën 6, waar je eigenlijk vindt dat Paulus hier met de Hebreeënbrief aan dezelfde groep schrijft als Jacobus zijn brief. Jacobus schreef aan de Hebreeën en ook Paulus schreef aan de Hebreeën. Allebei schreven ze aan het Joodse volk. En het gaat hier ook over volwassenheid, want wat gaat er aan Hebreeën 6 vooraf, nou dat gedeelte van Hebreeën 5, en ik lees dan maar vanaf vers 11, Hebreeën 5 vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen, Hebreeën. Maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig, en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling, een baby. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Kijk, daar heb je de volwassenen. Die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Dat is een kenmerk dus van volwassenen. Dat je het onderscheid hebt tussen goed en kwaad. Een redelijk wezen, een mens, die niet is als een dier. We spreken van een redeloos dier, maar wij zijn geen dieren, wij zijn geen redeloze dieren, wij zijn mensen met ons volle verstand. En als je volwassen bent, dan kan je je zinnen oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad. Echter, de zondaar heeft misschien wel onderscheid in goed en kwaad, maar hij heeft niet het vermogen om het goede te doen en het kwade te laten. Maar als je door het woord van God wordt gevoed en je wordt echt volwassen in de geestelijke manier, dat je op was in het geloof en je geloof wordt sterk, je geloof wordt groot door de beproevingen heen van het leven, ja, dan door het gebruik oefen je je zinnen, dat is die oefening, in het onderscheiden van goed en kwaad. En kan je het goede doen. Kan je Gods goede werken doen. Ja, als je kijkt naar dat er bij God geen verandering is, of geen zweem van ommekeer, dan laat hij dat hier in het verdere gedeelte, laat hij dat zien. Hij zegt in, hij begint in vers 4 van Hebreeën 6 te vertellen en de aandacht erop te vestigen op die Hebreeën die zich niet in het geloof volwassen laten maken, die niet hun zinnen geoefend hebben, die vallen in ongeloof. En in de handelingentijd, waarin deze brief geschreven werd, ook de Jacobusbrief geschreven werd, zie je dat een groot gedeelte van het volk niet in het geloof ging staan, maar juist het tegenovergestelde, afvielen van het geloof. Hebreeën 6 vers 4. Want het is onmogelijk degene, onder de Hebreeën wel te verstaan, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw, van de toekomende aion, van het koninkrijk gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn. Ze zijn er dus al eerst geïnteresseerd in geraakt. Ze hebben zich wat opengesteld voor de prediking die in de handelingen aan het volk van Israël bekend werd gemaakt, maar daarna zijn ze ervan afgevallen, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar wat zij hen betreft, de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Opnieuw wijzen ze hem af. Want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. En Paulus laat zien waar dat op eindigt. Ook Jacobus laat dat zien waar het op eindigt. Jacobus zegt, dat eindigt met de dood. Die beproeving, die verzoeking, dat eindigt met de dood. Uiteindelijk brengt ze de dood voort. Paulus zegt hetzelfde. Dat ongeloof brengt uiteindelijk, dat loopt uit op verbranding. Zoals je doornen en distels verzamelt als boer en op een grote hoop gooit en dan gaat de brand erin. En soms zie je dat wel eens als je langs de velden rijdt, dat er opeens rook is en dan zie je dat daar een hoop afval van het land wordt verbrand. Maar wat u betreft, geliefden, dan heb je de andere kant, dat is niet de meerderheid van het volk Israël die Christus afwees, maar dan heb je de kleine groep die Christus als Messias aanvaarde, hè, en die wel zich lieten, waar hun geloof wel groeide en volwassen werd in het onderscheiden van goed en kwaad, die wel hun zinnen oefenden door de beproevingen die ze moesten doorstaan. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten, en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Ja, God is ons niet vergeten, zegt hij, maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zij moogt van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Hij spreekt ze dus moed in. Dat ze geduld moeten oefenen. Dat ze na moeten volgen hen die door het geloof en het geduld de beloften beërven. En dan wijst hij op Abraham. En dan krijg je wat moois. Dan staat er eigenlijk weer parallel aan Jacobus 1. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij. God zweerde. Omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf zeggende, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen, dat is Abraham. Want mensen zweren bij wie hoger is. En de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Dit loopt parallel met Jacobus. Want lees maar Jacobus. He, in Jacobus hoofdstuk 1 vers 17. Waar staat dat God ze ook in het gedeelte bezig is om ons volwassen te doen zijn. Daarom laat hij die beproeving over ons komen. En vers 17 zegt dat die vader daar lichtte, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. God verandert niet. En er zijn twee onveranderlijke dingen. Welke twee onveranderlijke dingen zijn er volgens Hebreeën 6? Nou, Hebreeën 6 vers 18. Opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. Er zijn dus twee onveranderlijke dingen. Welke twee onveranderlijke dingen? Aan de ene kant Gods eed, hij zwoer een eed, God zweert bij zichzelf, Gods eed, die is onveranderlijk, en het andere is zijn raad. Vers 17, daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte, dan krijg je het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken. Zijn raad is onveranderlijk. Zijn raadsbesluit, zijn besluit, zijn plan. Zijn plan is onveranderlijk. En zijn eed is onveranderlijk. Het onveranderlijke van zijn raden doen blijken, zich onder ede verbonden heeft, opdat door twee onveranderlijke dingen, namelijk het zweren onder ede van God, en het onveranderlijke van zijn raad zou doen blijken, dat het onmogelijk is dat God liegen zou. Ja, God heeft dus twee onveranderlijke dingen. Dat is Gods eed en Gods plan. En als God zegt dat hij iets gaat doen, en de Vader die zweert daarbij, dan zal dat geschieden. En als God een plan maakt en hij neemt dat zich voor, dan wordt dat plan uitgevoerd. Dat is onveranderlijk. En daar wijst Paulus op in Hebreeën 6 en daar wijst Jacobus op. Hier in Jacobus 1 vers 17. Daar kan geen twijfel over bestaan. Gelukkig maar. Bij hem is geen zweem van ommekeer. Bij hem is geen verandering. Alleen, dat moeten we wel zien. God, die houdt zich niet, zoals wij mensen vaak, nemen wij ons allerlei dingen voor. En dan nemen we er ook nog een tijdsaspect bij. Dat tijdsaspect vind je er niet bij. En soms zie je ook in Gods woord dat zijn plan wordt vertraagd door het falen van de mens. God is geen God van marionetten. Dat God aan een touwtje trekt en het popje waar het touwtje vast zit, handje gaat omhoog enzovoort. En alles beweegt zoals God wil. God is geen God van poppen. En soms dan wacht God. God wacht natuurlijk niet eeuwig. Hè? Dan zou zijn plan nooit tot voltooiing komen. Maar hij is wel bereid, hij is langmoedig, hij is best wel bereid om te wachten. We hebben een langmoedig God die langzaam is, die traag is tot toorn. He, langmoedigheid. He, hij heeft moed om langzaam te zijn. Daar moet je moed voor hebben. En God is moedig. He, God voltooit zijn voornemen, zijn plan, zijn eed. Het zijn twee onveranderlijke dingen. Hij voltooit dat en hij werkt eraan. Maar hij doet dat op zijn wijze, hij doet het rustig, ook met ons in ons eigen leven. En daarom gaat hij op een wonderbaarlijke manier, niet alleen met die Hebreeën om, hier in Jacobus 1, maar ook op een wonderbaarlijke manier met ons om in ons leven. En dat wat die Hebreeën hier meemaken, in Hebreeën 6, en die Hebreeën meemaken hier in Jacobus 1, maken wij ook in ons leven mee. Laten we eens goed beseffen weer wat de Hebreeën hier in Jacobus 1 en ook in Hebreeën 6 meemaakten. Maar wat gebeurde er in hun tijd? Wat staat er nog meer? Nou, over die raad, daar wordt ook in vers 18 gesproken. Naar zijn raadsbesluit, Jacobus 1 vers 18, naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht, ons, die 12 stammen, in de verstrooiing, die gelovigen, die Hebreeën, de gelovige Hebreeën uit die 12 stammen, heeft ons, dat gelovige deel, ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Ja, wat waren dit voor gemeenten die tot geloof gekomen waren onder die 12 stammen in de verstrooiing? Die je niet alleen in het land Israël vond, maar ook verspreid, hè, overal, toen in het Romeinse Rijk, in de handelingen. Wat voor gemeenten waren dat? Nou, de algemene uitleg is, die bijna alle kerken omarmen, is dat zeggen ze, dat het lichaam van Christus. En zo leggen ze ook Hebreeën 6 uit. Dat is het lichaam van Christus. En ook Jacobus 1, dat is het lichaam van Christus. Ja, het wordt universeel geloofd dat met Pinksteren de gemeente, het lichaam van Christus, wel te verstaan begon. Echter, Jacobus die schrijft niet aan de gemeente, het lichaam van Christus. Jacobus schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. En die 12 stammen in de verstrooiing, die gelovigen daaruit, die Hebreeën, ja, die naar Gods raad besluit, dat is zijn plan, zijn voortgekomen, die zijn in zekere zin eerstelingen onder zijn schepselen. En wat waren ze eigenlijk? Ja, als je naar de evangelietijd kijkt en naar de handelingentijd, dan zie je in de evangelietijd dat de Heer Jezus optrad onder zijn volk als de koning der Joden. En dat hij zich ook zo bekend maakt als hun Messias. En wordt ook het evangelie van het koninkrijk verkondigd, wat inhield dat het koninkrijk nabijgekomen was. En dat kon ook niet anders, want de koning van het koninkrijk was nabij. En toch zie je dat aan het eind, dat evangelie wat eerst zo verkondigd werd door de Heer Jezus en door de 12 die hij wegstuurt en door de 70 die hij wegstuurt, dat het evangelie in het tweede gedeelte van die evangelietijd wordt teruggetrokken. En dat het koninkrijk niet meer nabij is vanaf dat moment. Omdat zij Christus als de koning der Joden kruisigen op Golgotha. Daarna zie je dat de geschiedenis verder gaat, dat Christus opstaat, ten hemel vaart, en dat dan de handelingen beginnen. En dat je in die handelingentijd ziet, dat het, die handelingen beginnen met die bekendmaking op de Pinksterdag, dat het kruisigen van Gods Zoon, van de koning der Joden, van Christus, Israël, wordt vergeven. En opeens is dan weer het koninkrijk nabij. En de gemeente die dan daar gevormd wordt, ja, is het begin eigenlijk een voorproefje van het koninkrijk. Want je ziet dat die gemeente, hoe ze met elkaar omgaan, ze verkopen alles wat ze bezaten, ze hebben alles gemeenschappelijk. Een voorproefje van hoe het zal zijn in het koninkrijk onder het volk Israël. Paulus die noemt dat volk, die gemeente die daar ontstaat, het gelovig overblijfsel. Er is wel meer in de Bijbel sprake van een gelovig overblijfsel. Hè? Bijvoorbeeld ook in de tijd van Elia kende je een gelovig overblijfsel. Wat kenmerkt een gelovig overblijfsel? Nou, een gelovig overblijfsel wordt gekenmerkt hierdoor. Zij houden in de beproeving, houden ze vast aan God. Ze vertrouwen, ze blijven vertrouwen op God. Ze blijven op de Heere zien. Zien niet op de omstandigheden. Ze komen met glans door de beproeving heen. Alleen, het is maar een heel klein groepje. Het is een overblijfsel die getrouw blijft. Want de meerderheid, die valt af. Zoals ook in Hebreeën 6. De meerderheid viel af. Het is onmogelijk om ze weder opnieuw tot bekering te brengen, zegt Paulus. En we dienen heel goed te begrijpen, in de evangelietijd, hoeveel kwamen er toen tot geloof? Laten we eerlijk wezen, dat is toch maar een handjevol. We zien wel in de evangelietijd dat hele scharen de Heere Jezus volgden. Maar als de Heere Jezus dan echt vanuit het woord gaat spreken en gaat uitleggen en gaat bekendmaken wie die is, met alle consequenties die dat met zich meebrengt. Ja, wat zeggen de scharen dan? De scharen zeggen dan, deze reden is hard. En je ziet dan in al die vier evangeliën dat punt dat opeens de Heere Jezus alleen is. En dat hij zelfs tegen zijn discipelen zegt, wilden jullie ook niet gaan? En dan blijft hij eigenlijk alleen achter met de discipelen en misschien nog rondom de discipelen nog maar een hele kleine groep die wat groter is. Maar het zijn er niet veel, want als je in Handelingen 1 gaat kijken hoeveel er in die opperzaal verzameld zijn met elkaar, dan is het maar een handjevol. Dat zijn er niet zoveel. En in de handelingen kwamen er toen ongelooflijk veel bij? Nou, eigenlijk niet. Er kwamen er eigenlijk maar een paar duizend bij. De meerderheid geloofde niet. Je ziet dus dat in de evangelietijd en in de handelingentijd, dat daar een gelovig overblijfsel werd gevormd. En als Petrus ook gaat spreken op de Pinksterdag, dan legt hij daar op de Pinksterdag uit wat daar geschiet, wat Pinksteren is. En als je wil weten wat Pinkster is, dan moet je precies aanhalen wat, waarvan Petrus zei, dit is het. Maar wat zei hij in Handelingen 2? Zoek maar op. Handelingen 2. Handelingen 2. Dan zegt hij, vers 16. Dan gaat hij uitleggen wat er daar geschiet. En zegt hij in vers 16. Maar dit is het, zegt hij. Dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En dan gaat hij Joël aanhalen. Nou, dan is het goed. Hij haalt hier Joël aan. Maar dan is het goed ook om Joël erbij te pakken. Ga eens naar Joël. Joël hoofdstuk 2. Laat eens dat gedeelte lezen wat Paulus aanhaalt. Wat ook in Handelingen 2 staat. Maar het is goed om daar Joël bij te pakken. Joël hoofdstuk 2. Joël 2 en dan lezen we vanaf vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemelen en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchtige dag des Heren komt. Waar gaat het hier over? Voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Die dag kennen wij. Die dag des Heren. Daar is heel veel over geschreven. En wat is die dag? Die dag is het koninkrijk. Als het koninkrijk komt in die toekomende aion. Maar wat staat er dan? Let op. Vers 32. En het zal geschieden. Dat een ieder die de naam des Heren aanroept. Behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft. En tot de ontkomenden zullen zij behoren die de Heere zal aanroepen. Oh. Het is beter dat je hier de Statenvertaling leest, want wat staat er dan in vers 32 aan het eind? En tot de overgeblevenen zullen zij behoren die de Heere zal aanroepen. Dus voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt, voordat, wat zal er dan zijn? Er zal een gedeelte wezen, de overgeblevenen, letterlijk een overblijfsel, dat vertaalt de MBG wel niet, maar staat er wel, een overblijfsel wezen, die de Heere zal aanroepen. Wat is Pinksteren dus? Pinksteren is een introductie van het koninkrijk. En voordat die grote en doorluchtige dag des Heren komt, dat weten we uit de Bijbel, komen al die beproevingen over dat volk. Worden ze getest? Worden ze beproefd? Of een geloof wel echt is? En al die beproevingen staan uitgebreid in de Bijbel getekend, ook in het Bijbelboek Openbaring. Dan lees je over al die schalen en al die violen en al die bazuinen die daar allemaal klinken. Dat heeft dus niks te maken met het lichaam van Christus, de gemeente. En Petrus zegt, dit is het. En als we dan weer teruggaan naar Handelingen 2, waar hij dus Joël 2 aanhaalt, dan zegt onze Petrus in vers 39, Handelingen 2, vers 39, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus uit het volk worden ze geroepen. Maar niet iedereen komt. Jo laat zien, het is maar een overblijfsel. En voor iedereen stond op de Pinksterdag, stond de deur wagenwijd open, om het kleine groepje wat er in de evangelietijd was ontstaan, ook een gelovig overblijfsel, dat het gelovig overblijfsel nog kon groeien, voordat die grote en doorluchtige dag des Heren kwam. En daarom haalt hij dat aan. En daarom zegt hij ook in vers 21, en dan haalt hij niet exact Joel 2 aan, want hij spreekt niet over een overblijfsel. Hij biedt het dan aan geheel Israël aan, die daar verenigd zijn. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Over dat overblijfsel, daar spreekt ook Paulus in Romeinen 11. Romeinen 11. Waar staat in vers 1. Ik vraag dan. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Nou, dan moet je eens aan de christenen vragen. Dan moet je eens aan de kerken vragen. Heeft God op de Pinksterdag zijn volk verstoten? En iedereen zegt vrolijk ja. Want de Israël heeft afgedaan en de gemeente is voor Israël in de plaats gekomen. Dat is een mooie zaak, zeg. God heeft een plan. God heeft een raadsbesluit. Een eed gezworen. Hij heeft een in zijn raad iets besloten. Dat zijn twee onveranderlijke dingen. En de christenheid zegt vrolijk, ja, maar Israël faalde. En van dat plan komt niks terecht. En ook van Israël komt niks terecht. De gemeente is ervoor in de plaats gekomen. Dat is ook mooi wat zijn. Als dat zo zou zijn, waar blijven wij dan? Waar komt er dan vanuit onszelf in ons leven veel van Gods plannen zomaar terecht? Helemaal niet. Als Gods plan met Israël zou falen, dan kan Gods plan met u en met mij en met de gemeente van Christus net zo goed falen. Maar dan is het niet zo. God heeft een plan. God is, bij hem is geen zweem van ommekeer. Hij is onveranderlijk. En bij twee onveranderlijke dingen staat zijn plan vast. Zijn voornemen vast. Ook met Israël. En daarom zegt ook Paulus. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En wat zegt hij nog meer? Hij zegt, ik ben immers zelf een Israëliet. Uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten. Hij zegt, ik ben zelf een voorbeeld ervan. He, en hij is er zelf ook een voorbeeld van, dat op de Pinksterdag Israël ook niet verstoten is. En eigenlijk is dit een slag in het gezicht van alle kerken en kringen die maar leren dat de gemeente vanaf Pinksteren begon, want dan begrijpen ze het schrift niet. God ging verder met het gelovig overblijfsel van Israël. Vers 2. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft? Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? Heere, uw profeten hebben ze gedood, uw altaar hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Daar heb je het overblijfsel. En pas op, in vers 5, die tegenwoordige tijd, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd, dat is niet onze tijd, dat is niet deze tegenwoordige tijd, dat is de tegenwoordige tijd toen Paulus Romeinen schreef, dat is de handelingen. En in die tijd, in die handelingentijd, is er dus naar de verkiezing der genade een overblijfsel gelaten. Het volk van Israël. Dus wat zien we op die Pinksterdag? Op die Pinksterdag zien we dus dat er een gelovig overblijfsel is gelaten. Een overblijfsel dat de rest van het volk in ongeloof valt. En wat je dus in Hebreeën 6 ziet, ze hebben er allemaal wel wat van geproefd. Allemaal hebben ze er wat van gezien. Ze hebben de tekenen gezien. Ze hebben de wonderen gezien. Hè, en ze hebben zich er wel enigszins voor opengesteld. En ze vond het allemaal wel prachtig. Maar ze hebben toch weer hun hart toegesloten. En ze kruisigen in feite de Heer Jezus Christus als hun Messias opnieuw. En hij zegt dat loopt uit op verbranding. Dat zijn doornen en distels die voortgebracht worden. Dus die gemeente van Pinksteren, dat is niet het lichaam van Christus. Die gemeente van Christus is het gelovig overblijfsel, zegt Paulus. En wat is het nog meer, zegt Jacobus. Niet alleen een overblijfsel, maar het zijn ook eerstelingen. Het is ook een voorproefje. Een voorproefje van het volk van, een voorproefje van het koninkrijk. Want wat zijn eerstelingen? De eerstelingen, die vind je op het veld. Die vind je op een korenveld. Dat zijn de allereerste aren die rijp worden. En wat doe je daarmee? Ja, die werden in het Oude Testament verzameld. Tot een eerstelingsgarve. En die eerstelingsgarve, die werd verzameld. En dat is een type. Een type van dit overblijfsel. Een bijzondere groep. Die hier verzameld werd. Voor de Heer. En die werd dan door de hoge priester als een hefoffer tot de Heere opgeheven. Die waren voor de Heere. Je ziet hier dus dat deze Hebreeën uit Hebreeën 6, deze gemeente uit de handelingen, deze Joodse gemeenten, dus niet het lichaam van Christus zijn, maar het gelovig overblijfsel, eerstelingen, onder zijn schepselen, onder de schepselen in het algemeen. Want Israël zal straks het kanaal van zegen zijn voor al de heidenen, voor al de mensen. Kijk, ze behoren niet tot het lichaam van Christus, want in het lichaam van Christus, daar zouden ze op zijn gehouden om Jood te zijn. Het lichaam van Christus volgens Efeze 2 is een nieuwe schepping. Waarin geen Jood en geen Griek meer is. Dat is de nieuwe mens. Daar zouden ze ophouden, daar zouden ze hun status als Jood zijn verliezen. Maar in Hebreeën hebben deze Hebreeën aan wie Paulus schreef en in Jacobus 1 waaraan Jacobus schreef, daar hebben die 12 stammen in de verstrooiing, deze Hebreeën, die hebben hun status als Jood niet verloren. Deze vormen het gelovig overblijfsel. En dat moeten we goed zien. En wat maakten ze dus mee? Ze maakten dus al mee, ook als we dat gaan vergelijken met Openbaringen 2 en 3, wat we in het verleden met die Jacobusbrief al hebben gedaan, waar we tekst uit hebben gelezen. Ja, ze maakten dus al reeds beproevingen mee. Beproevingen die vastzaten aan de komst van die grote en geduchtige dag des Heren. Beproevingen die dus te maken hadden met Christus' wederkomst. En Jacobus die bemoedigt hen dus. Vers 12. Zalig de man. Jacobus 1. Die in beproeving volhardt. En daar is positief. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. In het verleden hebben we al gezien hoe dat die kroon des levens in Openbaringen 2 terugkomt. En dat Openbaringen 3 zegt, zie dan toe dat niemand die kroon nemen. Ze moeten overwinnen. Ze moeten volharden in de beproevingen die gaan komen. En dan trekt Jacobus het naar hun tijd, waar ze zich in bevinden. Laat niemand, vers 13, als hij beproefd wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. Hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. We moeten dus die beproevingen, ook in ons leven, niet verkeerd opvatten. Het komt uit onszelf voort. Dwaalt niet, zegt hij daarom, mijn geliefde broeders. Weet goed wat van boven komt. Wat komt van boven? Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. God is met ons aan het werk. God was aan het werk met deze 12 stammen in de verstrooiing. Met het gelovig overblijfsel. Met zijn eerstelingen. Dat ze rijp zouden worden. Dat ze volwassen zouden worden. Dat hij ze van het veld kon plukken. En hij is de vader der lichten. Bij wie geen verandering is. Geen zee van ommekeer. Je hoeft niet te denken dat God in zijn plannen faalt. Zijn plan voert hij uit. Naar zijn volmaakt bestek. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht. Zegt hij. Door het woord der waarheid. Dat woord voortbrengen. Dat is ook het woord genereren. Hij wil ons door het woord wedergeboren doen worden. Dat is ook wat Petrus in zijn eerste brief aan dezezelfde groep schrijft. In 1 Petrus 2 vers 23. 1 Petrus 1 vers 23. 1 Petrus 1 vers 23. Ik begin maar voor het verband in vers 22. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het blijvende en door het levende en blijvende woord van God. Jacobus noemt het. Het woord der waarheid, voortgebracht uit het woord der waarheid. Het is wonderlijk dat de Bijbel dat doet. Hè? Er is geen enkel ander boek die dat kan. Je kan naar elke boekwinkel in Nederland gaan, of waar ook ter wereld. En proberen een boek te vinden. Dat je wederom geboren doet worden. Dat leven in je wekt. Dat doet alleen maar Gods woord. Gods woord is levend, is blijvend en het zaait het geloof in ons hart, het voedt ons op. En God maakt daardoor zijn plan bekend, zijn voornemen, die onveranderlijk is. Bij hem is geen zweem van ommekeer. En daarom ook als wij beproevingen in ons leven meemaken, dat we moeilijke tijden meemaken, laten we dan ons herinneren. God heeft ons lief. En God test ons. God laat het toe. Zodat we met glans een 10 halen. Het was die onderwijzer die zo'n proefwerk geeft, hè, aan die klas. Dat ze allemaal met glans en wimpel, met vlag en wimpel, het halen. Dan is hij verheugd. En zo is het. En zo is God ook aan ons werk, zodat we volmaakt worden, volwassen worden. Zo was God ook aan het werk met het gelovig overblijfsel. Nee. Er is nog wel één ding wat we hierbij moeten noemen, en dat is dat ons wel eens vaak, omdat we toch, ja, die die verzoeking, die beproeving in ons leven niet goed verstaan, is er wel eens de kans dat we de gedachte krijgen, zoals dat ook in Paulus' dagen het geval was, dat we dan gaan denken, net als de alverzoeningsleer dat eigenlijk ook doet, die zeggen ja, die redeneren dan zo van, ja, dat God echt de zonde wilt. Dat God echt de beproeving wilt, maar dan in negatieve zin. Omdat God anders nooit zijn liefde zou kunnen laten blijken. En ze nemen dan aan dat God wilde dat de zonde zou plaatsvinden. Men redeneert dan dat de wereld nooit Gods liefde had leren kennen als de zondaar geen verlossing en geen vergeving nodig heeft. Maar dat is niet waar. Daarmee beperken we in feite Gods liefde. Ouders die sporen hun kinderen ook niet aan om te zondigen, opdat die kinderen daarna de vreugde zullen leren kennen van de vergeving. Zo voed je je kinderen niet op. En toch voed je ze op. En toch beproef je ze. En ik heb mijn kinderen ook beproefd in mijn leven. In positieve zin. Wat heb ik dan gedaan? Nou, ik heb mijn kinderen naar school gestuurd. Dat moet trouwens voor de Nederlandse wet. Maar stel dat het een keus zou zijn. Ik heb al mijn kinderen naar school gestuurd. En ik kan u één ding vertellen. Ze hebben allemaal gehuild. Die eerste dag, en zelfs de eerste dagen, ze hebben allemaal gehuild. Ze waren liever bij moeder thuis gebleven. En toch vonden we het nodig. Dat ze opgevoed zouden worden. Dat ze volwassen zouden worden. We weten het is nodig om volwassen te worden. Maar we hebben nooit in onze opvoeding in een negatieve zin mijn kinderen aangespoord dat ze zouden gaan zondigen. Opdat ze dan daarna, als ze dingen zouden doen die ze van mij niet mochten, dat ik ze daarna de vreugde toe laten blijken dat als ze bij me kwamen, dat ze vergeving van me konden krijgen. Ouders maken hun liefde op andere manieren aan hun kinderen bekend. En dat doet God ook. Het is ook onwaar, want als je gaat kijken in Romeinen 3, want die gedachte en die worsteling ook met het punt juist wat Jacobus eigenlijk aansnijdt, hè, beproeving. En die beproeving kan je dus op twee manieren kunnen die in het Grieks worden opgevat, en ik noem het dan maar in het Nederlands als beproevingen, dat klinkt dan misschien wat als een proef, als een proefwerk, dat klinkt dan positief, dat geeft dat woord weer. Aan de andere kant een verzoeking, dat is dan negatief in het Nederlands. Maar in het Grieks is het één en hetzelfde woord, die zowel positief als negatief gebruikt kan worden. Maar we staan dan in Romeinen 3, in Romeinen 3 vers 5 en 6... Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? Is God die zijn toorn doet voelen, ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Ja, hoe zal anders God de wereld oordelen als Satan en Adam alleen maar deden wat God wilde, dan is het voor God onmogelijk om de wereld, om ons te oordelen. Maar zo is het niet. Vers 8. Het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen, laten wij het kwade doen, opdat het goede uit voortkomen, het oordeel over hen, over deze, is wel verdiend. God heeft niet opzettelijk de zonde veroorzaakt, opdat het goede daaruit zou voortkomen. Dat is de leer, de gedachte die je onder andere in de leer van de alverzoening terugvindt. En je ziet hier dat die gedachte, die worsteling met zowel beproeving en verzoeking, en daarmee eigenlijk alles neerleggen bij God, dat God het allemaal gewild van tevoren heeft, dat hier dit door Paulus volledig terzijde wordt gelegd. En deze leer is dus helemaal, deze gedachte, deze redenering is dus helemaal niet nieuw, want die was er al in Paulus' dagen. Nee, zegt Jacobus. Nee, zegt Paulus. Het oordeel, als je zo redeneert over hen, en het oordeel over de hele wereld, is wel verdiend, want de verzoeking komt niet voort uit God. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Maar God kan door het kwade niet verzocht worden. Hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Zonde komt voort. Uit onszelf. Zonde komt voort uit ons eigen hart. Hè? Wat we lazen in Matteüs. Waar de Heere zegt, het komt niet van buiten naar binnen. Nee, het komt van binnen naar buiten. En noemt hij al die zonden op, die allemaal vanuit ons binnenste naar buiten komen. Ik hoop dat we hier, uit dit gedeelte, vanaf vers 13 of vers 12 tot en met vers 18, leren dat die eerstelingen, dat geloof eroverblijfsel, met diezelfde moeilijkheid kampte, waar ook wij in ons leven mee kampen. Namelijk met die verzoekingen, met die beproevingen, waar twee kanten aan zitten. En God laat in ons leven toe, opdat we volwassen worden. En laten we ervan overtuigd zijn, God heeft ons lief. God verlaat ons niet. God vergeet ons niet. God straft ons ook niet. God is langmoedig. De Heere is moedig om zijn plan aan ons rustig ten uitvoer te brengen. Maar houd wel vast. Hij houdt ondanks ons falen altijd vast aan zijn plan. Hij brengt ons steeds verder. Hij voedt ons steeds verder op, zodat we volwassen worden. Dat we onderscheid krijgen in goed en in kwaad. Zodat ons geloof door al die oefening steeds sterker wordt. Zoals een spier. En we krachtig worden en groot worden in het geloof. Zodat God grote dingen door ons kan doen. Amen.